Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. De Heere regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkte om God, met heerlijkheid bevestigt de aard en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. Psalm 93, het eerste vers. Kerk van alle eeuwen willen wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. De schriftlezing daarna zal zijn uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, het eerste hoofdstuk, de versen 15 tot 23. Eerst doen we nu belijdenis des geloofs.
Een ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Efeze vanaf vers 15, Efeze 1 vanaf vers 15. Daarom ook ik gehoord hebben het geloof in de Heere Jezus, dat onder u is en de liefde tot alle heiligen. Houd niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, U geeft de geest der wijsheid en de openbaring in zijn kennis. Namelijk verlicht de ogen uws verstands, opdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid zijne erfenis in de heilige. En welke de uitnemende grootheid zijne kracht is aan ons, die geloven naar de werking der sterkte zijne macht, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is en de vervulling desgene die alles in allen vervult.
Op het u voorgelezen en ook op andere schriftgedeelten is gegrond het onderwijs van de Heidelbergse Catechismus. We zijn toe aan de behandeling van zondag 19. Zondag 19 van de Heidelbergse Catechismus. Dat zijn de vragen 50, 51 en 52 en de daarbij behorende antwoorden. Allereerst wordt gevraagd: waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Het antwoord luidt: terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle ding regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Het antwoord luidt: eerstelijk dat hij ons door zijn heilige geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Het antwoord luidt: dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden even dezelfde die zich tevoren om mijnentwille voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Zoeken wij nu samen het aangezicht van de Heere. Heren, het is uw aanbiddelijke goedheid en heerlijkheid dat wij ook aan de middag van deze dag weer samen zijn gekomen in uw huis. De klokken hebben weer geluid, zo mocht ook van uwentwege nog weer de roepstem klinken om in uw huis, om onder uw woord te zijn. En dat geeft tegelijk ook weer de moeilijkheid van deze tijd vanwege de pandemie, de crisis die er is door de corona-uitbraak, dat daar geen gestalte aan kan gegeven worden, dat we maar heel beperkt samen kunnen komen. Heren, en als nochtans de prediking mag doorgaan, dan weten we ook dat door de moderne middelen dat er nog de mogelijkheid is dat er ook velen uit de gemeente mee kunnen luisteren en zelfs ook kijken. Heren, geef dan ook dat uw woord ook zo in heel de gemeente mag klinken en weer klinken. Het woord dat we ook vanmiddag zullen overdenken aangaande de Heer Jezus Christus, die ten hemel is gevaren en u gezeten is aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Dat we dat met de kerk der eeuwen mogen belijden. En dat we mogen horen, Heere, wat dat inhoudt, wat dat betekent. En ook wat het voor vandaag ook voor troost is. Dat er één is die regeert. We hebben ervan gezongen, de Heere regeert. En Heere, laat dat het geloof ook mogen zijn. Dat we dat mogen geloven. En dat u door uw woord ook daarin onderwijs wil geven. Dat gij, o Heer Jezus Christus, de naam hebt gekregen boven alle naam. En dat ook gij in de staat van de verhoging ten hemel zijt gevaren om daar als het hoofd van uw kerk daar te zijn. En daar mag zitten aan de rechterhand, want door u wordt nu ook de aarde geregeerd, deze wereld geregeerd, wordt geregeerd. En heren, dan mogen we zien dat gij ons in uw woord ook oproept, heft uw hoofden op omhoog. En dat we mogen zien, heren, dat gij daar zijt en dat u daar ook bent, o Heere Jezus Christus, om voor uw kerk te bidden. En dat we dat ook mogen geloven. Heren, dat dat doorgaat. Dat hoge priesterlijke bidden, smeken voor uw kerk. En dat het ook houvast mag geven. Te midden van zoveel dingen die wankelen. En zoveel dingen die ons kunnen bestormen. En die het ons moeilijk kunnen maken. En die het ook kan zijn, waardoor het kan zijn. Dat er zoveel ook met gebogen hoofd over de aarde gaan. Omdat we uit de aarde aard zijn en dat we dan ook alleen maar ons laten bepalen door wat er gebeurt en wat er ook voor moeite en zorgen zijn. Heren, maar u wilt ook zo vanmiddag door uw woord tot ons zeggen, heft uw hoofden op omhoog. En dan mogen wij ook daarin zien hoe gij regeert. En heren, dat gij uw almacht wilt tonen. En dat het ook voor de kerk en voor de kerkmensen toch ook houvast kan geven. En dat het ook tot zegen kan zijn. Heren, wil gij zo zijn met alle die ook met ons verbonden zijn. Gedenk ze, heren. En dan in het bijzonder denken we ook aan de zieken. De eenzamen, zij die het benauwd hebben en die in moeite en zorg verkeren. Heren, wil gij ook hen gedenken. Wees ook met allen die getroffen zijn door de coronavirus, heren, en waar zo vele besmettingen zijn en waar zoveel ook daarin aangetast zijn. Heren, wil gij de middelen die aangewend worden om het te bestrijden zegenen en wil gij geven, heren, dat ook in dat alles ook onze ogen mogen zijn op u die alles bestuurt en regeert en die ook als de geneesheer zo ons wil wijzen. De Heere is uw geneesheer. Heere, wil gij geven dat daar de verwachting van mag zijn en wil gij dan ook zo nog uw gunst betonen. Wees gij met alle rouwdragenden, alle beproefden, allen die er alleen voor staan, allen die het moeilijk hebben, Heere, vanwege ontwrichting in het huwelijk, in de gezinnen, in de families. Heren, dan weet u hoe moeilijk het ook is. En we zien in alles zo de doorwerking ook van de zonde. Heren, wil gij geven alles wat ook gedaan wordt om daarin hulp te bieden. Wil het zegenen. En geef dan ook dat een ieder ook daarin zijn verantwoordelijkheid ziet. Heren, want dan worden we geroepen om ook gestalte te geven. We kunnen veel bezwaren hebben tegen de omstandigheden van deze tijd, waarin ook het huwelijk uitgehold wordt en waarin allerlei andere vormen worden gepresenteerd. Heren, maar we worden juist als wij dat alles afwijzen, juist ook geroepen om gestalte te geven. Om het huwelijk dan ook zo in stand te houden en daarin ook een voorbeeld te zijn voor anderen. En dan is het erg als ook in de kerk echtscheidingen voortkomen en de ontwrichting van het huwelijk ook zichtbaar wordt. Heren, dat het dan ook ons wijst op de verantwoordelijkheid om naar uw woord en wet ook zo te leven. Wil het onderwijs ook zegenen, heren, want u weet ook voor de jonge mensen hoe deze tijd ook voor hen moeilijk is. En dat zij ook juist bezig zijn voor hun opleiding en voor de examens. En dat er dan ook heel veel op hen afkomt. Heren, gedenk ook onze jonge mensen. Dat ze ook de knieën mogen buigen. Dat ze het ook in uw hand mogen leggen. En dat ook zo ondervonden mag worden dat gij doorgaat en ook het onderwijs wat gegeven wordt nog wil zegenen. Ook het ambtelijk onderwijs, het ambtelijk werk in de midden van de gemeente. Heren, dan weet u alle dingen. En wij bidden u voor de kerkraad. Wij bidden u voor de ouderlingen, de diakenen. Ook in een vakante tijd, heren, er is opnieuw weer een teleurstelling gekomen op het beroepingswerk. Heren, geef dan dat ook daarin toch ook gezien mag worden dat gij regeert en dat gij sommigen hebt gegeven tot apostelen, sommigen tot profeten, maar ook sommigen tot herders en leraars. En dat u dan ook zo de gemeente nog wil gedenken die vakant is, geen eigen herder en leraar heeft, heren. Maar u bent toch als de grote herder der schapen die voor uw kerk zorgt en wil u op uw tijd en wijze nog weer een eigen herder en leraar zenden om ook hier in Barendrecht de gemeente te wijden in de grazige weide van uw woord. Heren, wil gij geven de overheid alles wat nodig is en dat ook in de landelijke, maar ook in de provinciale en plaatselijke overheid, dat er nog geluisterd mag worden naar het alzo, zegt de Heere, heren. Er wordt van hen ook veel verwacht en er is ook veel tegenstand en dan kan er ook zoveel kritiek geuit worden. Maar heren, wil gij geven dat ook zij toch zich bewust zijn van de grote verantwoordelijkheid om ook zo te zien, heren, wat gij van hen vraagt. Om naar de eis van uw woord ook zo ons land en volk te regeren en voor te gaan. En dan is het soms zo kan het op ons afkomen dat dat zo weinig gevonden wordt. En dat er zoveel is, heren, wat erop wijst dat ook in de overheidsorganen niet meer geluisterd wordt naar uw woord. En dat er niet meer gebeden wordt en gesmeekt wordt om uw hulp en bijstand. En dat ook mensen alleen maar zich laten leiden door wetenschap en kennis van menselijke zijde, maar dat het niet van u verwacht wordt. O Heere, geef nog uw zegen. Wil ook alle werk in zending en evangelisatie zegenen. Wees ook met uw oude bondsvolk Israël. En wil ook dat in de huidige omstandigheden ook schenken wat nodig is, opdat ook zo naar uw belofte, ook onder Israël, er nog een luisteren mag zijn naar uw woord, een verwachting mag zijn van u, o Heer Jezus Christus, en dat die ene naam onder de hemel gekend tot zaligheid ook voor de Joden nog tot rijke zegen mag worden. Heren, wij vragen het u alles in de genadige verzoening van onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. De dienst der offeranden zal straks aan het einde van deze dienst plaatsvinden, maar gedenk dat de Heere de blijmoedige geven lief heeft. Hij zegene u en ook uw gaven voor de Heere en voor zijn dienst. Dan willen we gaan zingen uit de avondzang en daarvan het zesde vers. Wij noemden de avondzang en daarvan het zesde vers. Behoed het ganse christendom, geef dat in kruis uw vreugd weerom. Vertroost het neergebogen hart en heel in gunst der kranken smart. De avondzang, het zesde vers. Laten wij straks, in aansluiting op de prediking, ik zie dat ik het net verkeerd heb gedaan, dat we zouden zingen Psalm 24 vers 4. Laten we dat maar straks in aansluiting op de prediking doen. Psalm 24 vers 4. Verhoogt, o poorten, u de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. Wie is die vorst zo groot in eer? Het is God, de almachtig opperheer. Het is God, geweldig in het strijden. Dus Psalm 24 vers 4, ik had het verkeerd opgegeven, maar we hebben dan alvast de avondzang gezongen. God de Heere regeert. Christus heerst als koning. En wat hebben we dat ook in de afgelopen tijd vaak op ons af zien komen. Wat hebben we dat regelmatig, denk ik, toch wel gezongen in de kerk. En dat we dat ook mogen erkennen, dat het een belijdenis is dat God regeert. Dat we niet geregeerd worden door de wetenschap en door virologen en door mensen die al vanuit de wetenschap alles zullen bepalen. Maar wat boven dat alles toch is, dat de Heere regeert. En dat Hij, die alle dingen kan doen, medewerken ten goede, ook zo in deze periode, in deze tijd van de coronavirus, toch doorgaat. En dan kan het wel op je afkomen. Wat zal er met mij gebeuren? Wat zal er met mijn kinderen gebeuren? Wat zal er met de kerk gebeuren? En dan weten we, ja, dat zijn ook hele ingrijpende dingen. Dit hebben we nooit meegemaakt. Maar dat we toch mogen weten, ja, het loopt God met eerbied gesproken niet uit de hand. Want in de hemel wordt er geregeerd. Niet in Moskou, niet in Washington, niet in Peking, niet in China of waar ook. Maar dat we mogen weten, de Heere regeert. En dat we daar ook vanuit mogen gaan. En dat we dan ook mogen zien, ja, Hij zorgt ervoor. En dan voel je wel dat we leven in een situatie en dat we ook zien in dit alles de ontkenning. Dat we nou zien hoe op allerlei wijze de ogen zijn gericht op, ja, op de regering die een bepaald beleid uitvoert, die geadviseerd wordt en die door alles ook zo bepaald probeert het beste te zoeken voor het volk, maar dat dat alles ook afhankelijk is van de zegen des Heren. En hoe ook zwaar het is, hoe erg het is, dat juist alles ook wijst op wij moeten het doen. Wij zullen het doen. En wij zullen ervoor zorgen dat het straks alles weer goed komt. En dan wordt ontkend dat de Heere regeert. En dan denken we, ja, ook de duivel die zit niet stil. En geloof maar dat hij in zijn handen wrijft dat hij, wat hij allemaal voor elkaar gekregen heeft. Om de kerkdeuren zo beperkt ook gesloten te houden voor velen. En dat hij zo ook, ja, van alles en nog wat heeft voor elkaar kunnen krijgen. En dat het ook meewerkt om ook zo de secularisatie en de verwereldlijking en ook het kerkelijk leven zo aan te tasten. Een koning is op aarde een belangrijk persoon. En al is het koningschap in onze dagen uitgehold en vaak alleen maar een ceremonieel karakter, maar dat laat onverlet hoe heerlijk het koningschap in Bijbelse zin is. En als we dan denken dat Christus als koning regeert. En dat Hij koning is die alle macht heeft gekregen in hemel en op aarde. En dat we dan mogen weten, ja, alle aardse pracht en praal verzinkt en valt in het niet. Als we deze koning der koningen deze Heere der Heeren mogen zien. En dan kan van hem gezongen worden: gij hebt een arm met macht. Uw hand heeft groot vermogen. En uw rechterhand is hoog. Uw troon blijft onbewogen. Van recht en van gericht zijn vaste steun ontleend. En waarheid en gena gaan voor uw aanschijn heen. We gaan vanmiddag nadenken aan de hand van de catechismus. En het thema voor de prediking is: Christus zitten ter rechterhand Gods. Hij regeert en hij zegent. Christus zitten ter rechterhand Gods. Hij regeert en hij zegent. Want als wij belijden, zoals we dat ook vanmiddag hebben gedaan aan de hand van de apostolische geloofsbelijdenis, zittende ter rechterhand Gods, dan zijn we in die belijdenis al bezig met de staat van de verhoging. Vanmorgen, het is derde Lijdenszondag, en vanmorgen hebben we naar dat Lijdensevangelie geluisterd. En dan weten jullie, jongens en meisjes, dat het lijden is geprofeteerd, dat het lijden is aangekondigd door de Heere. Maar dan moet je bedenken, dan zijn we in de staat van de vernedering. En dan weten we, in die staat van vernedering, dat Christus moest komen en dat hij tot zonde gemaakt moest worden, dat hij als de man van smarten die lijdensweg moest gaan. En dan zie je trap voor trap, zie je hoe hij in die staat van de vernedering zo vernederd moet worden, dat we belijden: gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Dat is het laatste. Maar dan, dat heeft Christus al aangekondigd in die lijdensaankondiging, maar ook ten derde dagen opgewekt. Nou, daar begint de staat van de verhoging. En nou, aan de hand van de catechismus worden we bepaald hoe hij opgevaren is ten hemel. En dan zie je daar getuigd Psalm 24 van, waar we straks ook van zullen zingen. En dat hij naar de hemel is gegaan. En dan hebben de discipelen dat voor hun ogen gezien. Zij hebben het voor hun ogen gezien hoe hij opvaart naar de hemel. En ze zijn er getuigen van. Maar is hij ook aangekomen in de hemel? Jazeker. Dat heeft die engel, dat hebben die engelen al meegedeeld. Dat hebben zij niet kunnen zien, dat hij aangekomen is in de hemel. Maar dat mag nu beleden worden. Dat hij aangekomen is, want dat was al voorzegd, dat is al in Psalm 2 en dat is al in Psalm 110 geprofeteerd, dat hij in de hemel daar zal zitten aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En dat mag de kerk daar even dan ook belijden, zittende ter rechterhand Gods. Zo mag juist gewezen worden op dat onderscheid: hemelvaart en zitten ter rechterhand Gods. Dat is natuurlijk wel aan elkaar verbonden, maar dat moeten we wel onderscheiden. En dat wordt ook heel duidelijk ook gezegd. Dat zien we ook heel duidelijk. Ik zei al, dat is aangekondigd in Psalm 110 en Psalm 2. Je leest het ook in Daniël 2 en in Daniël 7. En Christus heeft niet alleen dat ook geprofeteerd, dat hij ten derde dagen zou opstaan, maar we lezen het ook in Matteüs 28 en Johannes 5 vers 27... hoe hij dan in de hemel is en hoe hij daar gezeten is aan de rechterhand van God zijn Vader. En wij geloven de Heere op zijn woord. En al zien we het niet, maar het staat vaster dan vast. De oude professor van de Schuit, de ouderen onder ons, die zullen dat nog wel weten, die zouden dat nog wel herinneren, maar hij was een oude hoogleraar. En daar heb ik eens bij de kerk gezeten en toen vertelde hij, en dat gaf hij ook eigenlijk weer, met een beeld. En toen wees hij op een man die aan het strand zat en die daar bezig was met een vlieger. Nou ja, dat weet je wel, jongens en meisjes. Een vlieger, hè, met zo'n staart. Hè, en dan ga je, laat je zo'n vlieger opgaan. En dan gaat die vlieger, die gaat zo door de wind al hoger en hoger. En die man die zat daar aan het strand te vliegeren. En toen kwam er een jongetje. En die vroeg, meneer, wat bent u aan het doen? En die zei, ja, ik ben aan het vliegeren. Ja, maar dat zie ik heel niet, want die vlieger die was zo hoog, die kon je al niet meer zien. En wat zei die man tegen dat jongetje? Die zei, ja, al zie je hem niet, maar voel maar eens. Hij had de kluwen zo in zijn handen en toen voelde hij zo die vlieger trekken. Ik voel hem, zegt die man. En toen dat jongetje dat vasthield, zei hij, ja, ik voel het ook. En dat was nou een heel eenvoudig beeld. Ja, al kunnen we de Heere niet zien ter rechterhand Gods, maar we weten, we voelen het door het geloof en we zien het aan alles dat de Heere regeert. Dat Hij gezeten is aan de rechterhand van de Hemelse Vader. En dat merk je en dat voel je als je luistert naar zijn woord en stem. En dat er een levende zaligmaker is die spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dat kun je merken als je in de kerk zit. En als hij spreekt en als hij door zijn woord ook laat zien en je kunt het ook merken. He? Er zijn ook mensen die het wel eens zo gemerkt hebben als ze voor een operatie stonden. En als het moeilijk was, als er veel op en af kwam. En dat dan de Heere sprak, mijn oog zal op u zijn. Ja, dan mag je ondervinden. Er is een God in de hemel en die weet het en die ziet het. Dan hoor je zijn stem als die zo tot je spreekt en zo hoort van zijn goedheid. En dan wil ik u vragen, voel jij ook de trekkende liefde, de zuigkracht van de wereld en de zuigkracht is groot. Dat merk je toch? Daar gaat je hart naar uit en als je nou eens mag merken dat er ook een trekkende liefde is van God en van Christus uit de hemel. Kijk, dat was uiteindelijk ook, ja. En je kent de gelijkenis van die verloren zoon. En dan zeg je, ja, daar stond die vader al op de uitkijk. En die jongen die kwam daar, liep daar vast en hij, en dan zeg je, zo ging de Heer als het ware al tot hem spreken, dat hij hem vast liet lopen. En de trekkende liefde trok hem naar die vader toe. En die trekkende liefde is er nog. Want de Heere die zegt toch, als je in de kerk zit, en die zegt toch, jonge mensen, tot je, ik heb geen lust in je dood, in je ondergang, maar daarin heb ik lust. Dat je leeft, dat je je bekeert. Dat is die trekkende liefde. He, als je zo mag zijn onder het woord, en als je zo, ja, misschien ook wel eens op de catechisatie bent, of als je zo op de zonderschool bent, he, dat de Heer als het ware zo al laat zien, ik zoek je, en ik roep nog, en ik klop nog op de deur van je hart, dat is die trekkende liefde. En dan kan het wel eens zo met kracht in je hart komen, dat je merkt, ja, je raakt het niet meer kwijt. Je kan er niet meer los van komen. Wat is dat gezegend als je zo die trekkende liefde mag ondervinden. En zo wil die ook in 2021 nog trekken. Hij heeft je niet over. En wij hebben je niet over voor de wereld en voor de zonde. En je vader en je moeder die hebben je niet over. Die gun je niet dat je daar in de greep van de vorst der duisternis maar doorgaat. En daarom waarschuwen ze je. en zoeken je behoud. De catechisme zegt in antwoord 50, dewijl Christus daarom ten hemel is gevaren, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van de christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Dat zitten ter rechterhand Gods, dat heersen als Christus, van Christus als koning, dat is als het ware de kroon op al de heilsfeiten die hieraan voorafgingen. Want er kan immers ook van een hemelvaart sprake zijn zonder het zitten ter rechterhand. Hè? Hoe dan? Nou, denk aan de hemelvaart van Elia. Denk aan de hemelvaart van Enoch. En de verlosten zullen volgens Paulus worden opgenomen in de lucht om dan altijd bij de Here te zijn. Maar dan volgt er natuurlijk niet op het zitten ter rechterhand Gods. Nee, dat is alleen aan Christus gegeven. En hij die alles heeft volbracht mag nu als kroon op die heilsfeiten, op dat wat hij gedaan heeft, mag hij zo opvaren en mag hij zo in de hemel zijn. En dan mag je weten, nou ligt het hemel, het wereldbestuur, alle draden van het wereldbestuur zijn in zijn handen uiteindelijk. En dan regeert hij in de hemel, regeren. En dat is ook, dat is maar niet zoals een dictator willekeurig, maar doet waar hij zin in heeft. Maar dat hij regeert met beleid. En dat hij regeert om dat raadsplan dat van eeuwigheid is vastgesteld, om de raad en wil van God zo te volbrengen, dat dat ten uitvoer wordt gebracht. En dat je het zo als het ware ziet hoe Christus, ja, de uitvoerende macht heeft gekregen om zo alles wat in dat raadsplan zo vast ligt en ten uitvoer gebracht moet worden, dat hij daarover regeert. Niet grillig, maar dat hij, en ook niet willekeurig, maar dat hij ook werkt naar de liefde, uit de liefde tot dat beleid van God zijn Vader dat in de eeuwigheid rust. En dan weten we, hij zit daar ter rechterhand Gods. Want dat is de ereplaats. Dat is de plaats van de eer. Als je iemand eert, dan zet je hem aan de rechterkant. En dat is ook de plaats van, ja, van de sterkte, van de macht. Hij heeft een arm met macht, de rechterhand des Heren doet krachtige daden. En de rechterhand van de Heren is ook de hand van de liefde. Lieflijk heen, zo zijn ook in de rechterhand. O, zo mag juist dozen. Deze heerlijke belijdenis zeggen dat hij bewijst zich daar in de hemel als het hoofd van zijn kerk. Er is maar één kerk. Al spreken wij veel van kerken, maar er is uiteindelijk maar één kerk en hij is het hoofd van de kerk. En dan zeg je, zo mag hij daar zijn als het hoofd van de kerk. En nooit kunnen we ten volle bedenken wat dat nu is. Wat dat voor heerlijke troost is voor de kerk. Want hij is daar ten goede. Ten goede voor mensen die de eeuwige straf en dood zich hebben waardig gemaakt. De rampzaligheid verdiend. En de gelukzaligheid verkregen door zijn zoen- en kruisverdiensten. En daarom wel gelukzalig die in hem hun heil en hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer, die vast op hem betrouwen. En wie zijn dat? Ben u dat? Ben jij dat? Wie zijn dat? Nou, dat zijn degenen die hebben leren buigen voor deze koning. Die om genade leerde smeken. Heb je leren buigen of zit je zelf nog op de troon? Ik maak dat uit. Ik doe zus, ik doe zo, dat ik en nog eens ik. Wij bepalen het. Wij zitten van nature ja, op de troon. Dat hebben we in het paradijs te kennen gegeven. Dat wij God niet wilden dienen. Nee, de duivel die kwam met de leugen. En je zult als God zijn. Nou, dat leek ons mooi. En dan zie je, dat hebben we te kennen gegeven. Kijk, en dat is nou het werk van Gods geest. Als je die koning gaat leren erkennen dat je zelf van de troon afkomt. Dat je zelf op de knieën komt. En dat je zondaar voor God om genade leert smeken. En dan wordt die troon waar hij op zit, dat wordt de genadetroon. Dan mag je smeken om genade. Gena, o God, gena. O God, wees mij de zondaar genadig. Want zij hebben geleerd, degene die dat hebben leren buigen voor deze koning, die hebben geleerd dat er buiten Christus geen heil, geen vergeving, geen redding, geen zaligheid is, dat er niets te zoeken is. Buiten hem leerde u dat, leerde jij dat. Kwam je terecht in die diepte, in die engte, daar geen kans meer uit kan en kon, en dat je ging roepen omhoog, dat je ging smeken uit de diepten, roep ik tot u, o God. En dat nu die Christus die op de troon zit, dat hij nu in die diepte wilde dalen als borg en middelaar, dat hij op de aarde worstelde als een worm en geen man, en dat er was in hem geen gedaante nog heerlijkheid, en als wij hem aanzagen, zo was er geen gedaante nog heerlijkheid aan hem, zegt de profeet. Maar toen hij alles heeft volbracht, is hij verhoogd. Hij heeft de dood overwonnen en is er gezeten en hij heerst als koning. En jullie jongens en meisjes weten, wie werkte daar in het heiligdom, in de tabernakel? Dat waren de priesters, die waren daar werkzaam. En wat zie je dan? Je hebt wel eens wat gezien in de tekeningen van de tempel en van de tabernakel. En wat zie je daar niet? Daar zie je geen zitbank, daar zie je geen stoel. Die priesters, die moesten altijd staande hun werk doen. Die mochten daar niet gaan zitten. En waarom was dat? Waarom mochten ze er niet even gaan zitten? Nee, dat priesterlijk werk moest altijd doorgaan. En dat moest alle jaren doorgaan totdat die grote priester zou komen. Dat priesterlijk werk, dat offeren, dat bidden, dat zegenen, hè, dat moest doorgaan totdat ook dat alles in Christus vervuld was, dat hij kwam als de grote hoge priester, als het lam Gods, om zichzelf te offeren. Kijk, en nou is hij als die grote hoge priester door de hemelen gegaan en nou is hij gezeten aan de rechterhand van God, zijn hemelse Vader. Hoor je dat? Gezeten. Hij mag daar zitten. Want dat middelaarswerk, dat heeft hij volbracht. En dan mag hij zitten, dan mag hij rusten van dat middelaarswerk. Maar dat is niet de rust. Maar hij blijft werkzaam in de regering. Dat hij zo doorgaat in de regering van zijn kerk. En dat hij daar als het hoofd van de kerk zich bewijst. En dat hij daar gezeten is. En dat hij daar leeft om voor zijn volk te bidden. Daar kan hij nu zitten aan de rechterhand. En hij mag rusten van dat middelaarswerk. Maar hij heerst nu om vanuit die troon als koning te heersen. En dan mag je weten, ja, niets loopt hem uit de hand. Hij regeert alle dingen door wie de Vader. Alle dingen, hoor je dat? Grote en kleine dingen. En dat we dan weten, ja, ook in de kleine dingen, als je dan zit met zoveel dingen, ook misschien met je opleiding, met je werk op school. En als je zit op je fabriek, in je werk, in je zaken, en je weet niet hoe het allemaal komt. Hij regeert de grote dingen, maar ook de kleine dingen. Alle dingen. En dan kan het wel eens moeilijk zijn. Dat kan zeker moeilijk zijn. Dat zal ook moeilijk zijn. Kijk, als het allemaal goed gaat en je kan doorgaan en je kan voortgaan. Maar als het dan met tegenslagen komt en als het met faillissementen komt en als het je bij de handen wordt afgebroken. En hij dan toch mag weten, het loopt hem, met eerbied gesproken, niet uit de hand. Hij regeert. En hij bewijst zich als het hoofd der kerk. En dan zeg je, dan liggen de bewijzen. Door heel de geschiedenis heen. En ze liggen ook in de kerk. Dat er nog een kerk is, dat is een bewijs dat hij regeert. Ook in 2021, een tijd vol verwarring, waarin de coronavirus alles lijkt te bepalen. Maar hij is daar om de raadsbesluiten ten uitvoer te brengen. Hij bouwt verder aan het gebouw van Gods gunstbewijzen. Tot de voltooiing. Hij bidt daar. Hij pleit daar. Hij troost. En hij zegent. En hij gaat door met de toebrenging van zondaren. Kijk, en nou zie je vandaag zo heerlijk nog weer de zon schijnen. En wat heeft de Heere gezegd? Nou, zolang de zon en de maan er zijn, o, zo zal de Heere doorgaan. En doorgaan met dat ook in de vrezen des Heeren van geslacht tot geslacht zo voortgezet wordt. En dat mag ook brengen op je knieën. En dat mag ook gebed brengen voor je kinderen, voor je kleinkinderen, als je zelf ook denkt van wat zal het allemaal worden. En wat moet er nou allemaal nog op ons afkomen? Wat gaat er gebeuren? Wat zullen die kinderen, die kleinkinderen allemaal meemaken? Hij bidt haar, hij leeft. En Petrus had het na de uitstorting van de Heilige Geest gezegd, deze heeft God verhoogd door zijn rechterhand tot een vorst en zaligmaker. En wat voegt hij daar dan toe? Dan zegt hij, om Israël te geven bekering en vergeving van de zonden. Wat een kostelijke zaken, hè? Om Israël te geven bekering en vergeving van de zonden. Bekering, ja. Dan mag je ook vandaag nog horen de roepstem tot bekering. Het appel gaat nog uit. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan. Bekeert u, bekeert u. Waarom zoudt gij sterven? De Heere heeft die weg der bekering. Heb je dat wel eens ondervonden? Als je zo onderwezen wordt door Gods geest en geleerd wordt er dat je zegt, ja, alles verdient, alles verbeurt, alles verzondigt. O, nergens meer recht op, alleen recht op de dood, de straf en het oordeel. Hoe komt het nou ooit goed? Hoe kan ik nu voor die heilige God nog bestaan? En dat er nou een weg bij God vandaan is. En dat is de weg van de bekering. En dat de Heere dat die weg nog laat prediken. En dat de Heere met de roepstem. Dan voel je het ook hoe ernstig het is als die roepstem van de bekering gaat ontbreken. Hoe erg het is als dan soms in de kerken ja alleen wel gepreekt wordt. Allemaal mooi en allemaal goed. Maar als de roepstem tot bekering niet meer klinkt. Ik weet wel dat wijlen dominee Blom het is zei tegen ons als jonge predikanten. Ja, wat is het erg als er in een gemeente ja niet meer, dat ze niet meer weten dat ze bekeerd moeten worden. Hoe is dat hier? Weet je nog dat je bekeerd moet worden? En dan voel je wel, dan dat is zo belangrijk en nodig. En dat die weg de bekering ook mag klinken. Wat is dat? Wat is dan bekering? Dat is inkeer tot jezelf. Afkeer van de zonde. En heenkeer tot God in Christus. En dat de Heere daartoe nog ook roept en zijn woord laat klinken. En dan hoop ik ook dat er hier nog zijn kinderen in de kerk. En als je nou thuis zit mee te luisteren, ja dat doe je toch, hè? Dat je dan je knieën buigt. En dat je dan vraagt om een nieuw hart. Dat je dan vraagt om die waarachtige bekering. Dat je dan weet, ja, ik moet bekeerd worden, anders kan ik voor die heilige God niet bestaan. En dan zeg je, die bekering, ook Gods kinderen die bekeerd zijn, bekeerde mensen. Ja, die zullen het altijd nog op je hart binden, doe dat. En die zullen het ook voor eigen hart en leven weten, hoe die weg der bekering ook na ontvangen genade steeds weer nodig is. Want we verbeuren het en we zondigen het iedere keer weer opnieuw. En dan zeg je ook na ontvangen genade, die dagelijkse bekering, hoe belangrijk en nodig het is. En om nu Israël te geven, bekering en vergeving van de zonde. Kijk, dat je zonde vergeven, hoe kan dat? Kan de Heere die zonde zomaar vergeven, wegdoen? Nee, dan weet je, dat kan alleen op grond van het bloed van Christus. Dat kan alleen in Christus die zijn bloed wilde geven. En die in dat bloed de reinigende kracht wilde schenken om al die zonden, ook al waren ze rood als karmozijn, dat de Heere ze kan wassen, wegnemen. En dat het wordt als witte wol, als sneeuw. Kijk, die vergeving van de zonde. Het zal de volgende keer zal het ook zeker aan de orde komen bij de behandeling van de Nederlandse van de apostolische geloofswijs. Wat geloof ik? Geloof de vergeving van de zonde. En dat is een heerlijk geloofstuk. En dat mag in Israël gepredikt worden. Dat mag ook vandaag in de kerk nog gepredikt worden. Bekering en vergeving van de zonde. En dat is nou voor mensen die God de rug toekeerden. En zei de Heer, aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Dat is zo'n wonder. Voor mensen die aan hun kant leerden zien. Het onmogelijke. Onmogelijk dat ik nog ooit. En dat harde, dat stenen hart verbroken wordt. Onmogelijk. Maar die vergeving van de zonde, die bekering, die leert ons wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En zo zien we hoe de Heere ons daarin duidelijk laat zien hoe Hij als het hoofd der kerk zich bewijst en zo regeert. En dan zeg je, oh, dat het dan ook mag zijn dat Hij dode zondaren levend maakt. En dat Hij aan je ziel het leven kan schenken. En dat Hij de tranen kan drogen. Tranen van smart en droefheid over de zonde. En dat Hij balsem wil gieten in die zielenwonden. Maakte Hij jouw stenen hart weer levend? Sprak Hij tot je ziel van vrede? En droogde hij de tranen van de droefheid naar God. En dan begrijp je. Ook als je zo. Misschien is er wel iemand die zegt: ik voel me zo dodig. Zo dodig, zo ongevoelig. Zo oppervlakkig. Onbekeerd. Onverzoend door het leven. En dan zegt de Heere vanmiddag tegen u: er is nog hulp te verkrijgen. En dat die roepstemmen nog bewijzen dat hij als het hoofd van de kerk laat prediken in zijn naam. En dat hij roept. En dat je zo iets van die genade nog mag smaken. Dat hij geen lust heeft in je dood, in je ondergang. En als je nog onbesmet gebleven bent, ondanks die heftige pandemie, terwijl anderen misschien in grote benauwdheid en eenzaamheid stierven, ach, dat hij ook vandaag nog laat merken en zien dat hij aan de rechterhand van de hemelse Vader zit en dat daar een koning is die regeert en hij bewijst zijn kerk te bouwen en te bewaren door middel van zijn woord en de sacramentsbediening. Dan zei je ook, hoe erg is dat? Dat nog wel de doop kan bediend worden, maar dat het avondmaal ook wel steeds moeilijker is. Lij je eronder? Heb je het daar moeilijk onder? Oh, de catechismus zegt: door wie de Vader alle dingen regeert. Alle dingen. Hij zit op de troon en heerst met soevereine macht. En de voorzienigheid van God, dat de Heere een voorzienig God is, dat leert dat hij de wereld nog niet losgelaten heeft. Als je de krant leest, krijg je de indruk dat de grote der aarde het uitmaken. Dat de nieuwe president van Amerika, of Poetin, ja, die al meer macht naar zichzelf toe trekt. Ach, Luther die moet eens gezegd hebben: het zijn allemaal boodschappen, jongens, van de Heere die regeert. En anders zou je zeggen, ja, wat zou je anders zeggen? Wat zou je nou anders zeggen als je nou dit niet mocht geloven? Dan zeg je: Heere, waar is mijn moed? Waar is mijn hoop gebleven? Maar ja, dan mag er moed en hoop zijn dat de Heere doorgaat. En dat hij regeert en dat er in de hemel de Zoon van God is, de rechterhand van zijn Vader, die daar als het hoofd van de kerk zich bewijst. En dan gaat de catechismus verder. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? En dan staan er twee dingen. Eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. En daarna, dat is het tweede, dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Eerst dus dat hij door zijn Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest wederbaart, troost en leidt in de waarheid. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij wederbaart je. Maar de Heilige Geest, die wil ook de gaven die in Christus zijn. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? In hem, ja, daar ligt een schat van gaven. En dan zal hij het uit hem nemen en het u verkondigen. Die gaven, die giet hij uit. Die worden uitgegoten. En dan staat er ook gaven. Hoor je dat? Dat is dus niet, ja, dat je dat moet pakken, maar dat het gegeven wordt. Dat de Heere het geeft. Dat hij uit genade wil geven. En aan wie geeft hij dat dan? Ja, dat is heel duidelijk. Dat is ook heel, heel duidelijk. Separatie wordt hier gevonden in ons zijn lidmaten. Kijk, hier spreekt het geloof in onze. Er wordt vaak heel makkelijk over ons en mijn, onze zaligmaker, onze Heer. Ja, maar dat zie je wel, dat moet ook wel door het geloof gekend worden. En het geloof dat mijnt. Kijk, en dan mag je horen, hier wordt vanuit het geloof gezegd, in ons zijn lidmaten. En dan zijn er zoveel lidmaten, zoveel leden in de kerk. Maar, wat zal ik nu gaan zeggen, jongens en meisjes? Ouderen, wat zal ik nu gaan zeggen? Er zijn zoveel lidmaten, zoveel leden, meer dan 1000 doopleden. Beleidende leden. Maar nu komt het erop aan dat je een levend lidmaat bent. Want er zijn ook dode ranken. En die zullen weggesnoeid worden. Maar levende lidmaten. Leven uit die levensbron. En dat leven dat... Dat gaat in de weg, dat ontvangen ze in de weg van afsnijding. Afsnijding uit de eerste stam Adam. En ingeplant worden in die tweede Adam. In Christus. Dat zijn de ware lidmaten. Kijk, en daar komt het op aan. Daar mag je ook om vragen. Dat je een levend lidmaat mag worden. En dat je dat ook zo mag kennen. Wat hier dan staat, die in ons zijn lidmaten zijn hemelse gaven uitgiet. Ja, dat wijst ook op een overvloed. Dat is niet druppelsgewijs. Kijk, als wij een kruimeltje genade ontvangen, oh, dat is al zo groot. Dat is zo groot. Als je een kruimel genade mag kennen, een druppel van die, uit die levensbron, dat wordt zo wonder. Maar kijk, van God uit bekeken, dan zeg je, is er een overvloed. En dan staat er ook, hij gooit niet die gaven, maar hij giet ze uit. Hè? Zoals iemand, ja, bij de bloemen, met de gieter, zo heel zorgvuldig ook goed zorgt dat het gegoten wordt. En dan wijst dat op hoe de Heer dus door zijn geest zo die hemelse gave uitgiet. Uitgiet in die levende lidmaten. En dan vraagt u, wat zijn dan die hemelse gaven? Ja, wat zijn dat? Wat zou dat zijn? Geef daar eens antwoord op. Wat zou dat zijn? Die geestelijke gaven. Nou, dat zijn gaven van zijn liefde. Dat zijn de gaven van zijn woord. Dat zijn zaligmakende gaven. He, dat hij ook zijn woord laat kennen. En dat je ook zo gaat zien, ja, hoe hij daarin spreekt. Dat wonder van genade. Dat is die zaligmakende genade. Dat ze kennis van God krijgen. En goddelijke zaken. En dat ze zelfkennis krijgen. Geheiligde zelfkennis. Wie ben ik? Oh, dan krijg je geen hoge gedachten meer van jezelf, hoor. Maar dan word je de grootste der zondaren, net als Paulus. Dat is de gave van de zelfkennis. En de gave van de Christuskennis. Kijk, dat is nou in die hemelse gave die jij uitgiet. De gave van naar de honger naar Gods woord, dat ze gaan hongeren en dorsten naar het woord. Kijk, wij zijn vaak veel meer gericht op de aardse schatten en gaven. Niet waar? Ja toch? Waar ben je nou mee bezig? Soms zit je in de kerk en soms ben je thuis aan het meeluisteren en dat je toch weer heimelijk al denkt, ja, wat er allemaal in de wereld is. En wat de mooie dingen er allemaal zijn. En ja, daar verlang je van, daar ben je vol van. Maar dat is alles ijdel uiteindelijk, vergeleken bij die hemelse gaven. Want als armmakende genade, dan word je arm. Ontledigende genade, dan hou je niks meer over. Maar dat is ook die nabijblijvende, die rijkmakende genade in Christus. Oh, dan gaat hij zo die zaligmakende genadegaven. Wij moeten natuurlijk ook onderscheid maken tussen natuurlijke gaven, maar ook hier vooral ook de geestelijke gaven. Dan zei je geloof, hoop en liefde. Dat je dat mag kennen. De vreugde des Heren. En dat je zo mag zoeken. En dat dat ook in je leven beheerst. En dat je ook mag zien iets van de vreugde van de dienst des Heren. Kijk, wij kunnen de mooiste lampen ophangen in ons huis. Maar als er geen aansluiting is op het lichtnet, dan laten ze je in de duisternis. En als er geen honger en dorst is naar de levende God, dan zullen de hemelse gaven niet bekoren. En dan zeg je, ach, de Heere wil het werken, de Heere wil het schenken. Hij maakt ze, hij zalft zijn dienaren en hij zegent zijn woord en hij maakt de zijnen ook hongerig en dorstig. Hij doet de harten branden van verlangen naar zijn woning, naar zijn woord. En hij voedt zijn volk met hemels manna. Hij doet het woord verstaan, zodat blinden zien en doven horen. Hij giet zijn gaven uit over ons zijn lidmaten. En dan staat er ook daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. En wat is dat ook een heerlijk woord, wat de catechismus ons op grond van Gods woord leert. De weten opstellers van de catechismus, die weten dat de vijanden bezig zijn. Dat die vijanden bezig zijn om de kerk te ondermijnen. En om alles van de kerk en van de Heren en van zijn dienst te ondermijnen, belachelijk te maken. En dan leef je in een wereld waar ja, geen erkenning meer is. En dan leef je in een wereld waarin die coronavirus ja, zoveel duizenden miljoen al meer over wereldwijd ook zoveel slachtoffers. En dan kunnen mensen ook angstig zijn. Wat staat mij te wachten? Zal ik niet besmet worden? Mensen die in de zorg werken. Of mensen die met die dingen te maken krijgen. Nou, ik zeg altijd, ach, lees dan iedere dag maar Psalm 91. He, dat is zo'n heerlijke psalm waarin de Heere dat zo duidelijk ook belooft dat hij zal beschutten en bewaren. Kijk, en dan zeg je, dan mag je ook. Dan is het helemaal niet verboden om ook die middelen te gebruiken die de Heere geeft. Maar dat je dan zegt, ja, uiteindelijk ligt dat ook ja, in het raadsplan van God besloten. En dat je dan mag weten, ja, de Heere kan het zegenen. En dan hoef je niet te zeggen, mij zal niets gebeuren. En dan kan je ook, ja, dan kunnen dan ook mensen denken van, nou heb ik die prik gehad en nou zal me niks gebeuren. Oh, dwaas hoor, dwaas. Denk dat toch niet. Maar dan weet je wel, als Psalm 91 ook zo tot je komt dat de Heere erboven staat. En dat er een God is in de hemel en dat er een zaligmaker is in de hemel die beschut en bewaart tegen alle vijanden en alle die zich tegen de Heere met macht en kracht opstellen. En dat er bij God genade en hulp is. En zo komen we Bij die laatste vraag uit de catechismus. Wat troost u de wederkomst? Hé, wat wonderlijk. Wat wonderlijk. Vind je dat niet wonderlijk? Hoe wordt de catechismus ook wel genoemd, jongens en meisjes? Ik vraag het jullie maar eens. Hè, dat je dan ook voelt, ja, je bent er ook bij betrokken. En je wordt er bij betrokken. Hoe wordt de catechismus genoemd? Catechismus wordt genoemd het troostboek. Waarom zou de catechismus het troostboek worden genoemd? Oh, dat weet je wel. De eerste zondag van de catechismus, weten jullie dat? Heb je dat geleerd? Daar gaat het, wat is de enige troost voor leven en sterven? De hele catechismus wordt dan ook wel genoemd na die eerste zondag het troostboek van de kerk. En nou 18 zondagen later duikt dat woordje, ik zeg het maar even zo menselijk, duikt dat woordje weer op. Wat troost u? De wederkomst van Christus. En dan zeg je, in alle droefheid en alle moeite en alle zorg en alle strijd die er is, biedt er troost. Biedt er troost omdat dat er een zaligmaker in de hemel is en dat ook zo beleden mag worden dat hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Dat hij daar is gezeten totdat hij zal wederkomen. En daar mag troost in gevonden worden. Dat is troost. Want er komt heel wat op ons af. En de laatste dagen voordat de Heer wederkomt, ja, dan is er veel droefheid. Er is ook vervolging. Nou, hoor je dat niet? Christenvervolging. En dan kan er ook, kan het op je afkomen. He, er worden 50 landen genoemd, de open doors, maar waar de christenen vervolgd worden. He, en dan lees je, al die landen, daar is christenvervolging. Daar worden christenen vervolgd, daar wordt het christelijk geloof, ja, tegengestaan. En dan zeg je, ja, zouden ze het winnen? En is het moeilijk als je daar onderzucht? Is het, ja, dat is zeker moeilijk. Maar in alle droefenis en kruis, vervolging met opgeheven hoofd. Dat je mag zeggen, ja, ze hebben het laatste woord niet hoor. Want er is een zaligmaker. En dan staat het er zo heel kostelijk en zo heerlijk. Dat is nou dezelfde. Dat is nou dezelfde die voor mij wilde pleiten. Want er staat er, die om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek voor mij weggenomen heeft. Kijk, zo mag de kerk hou vast hebben. Het is dezelfde. Dat ze die mogen weten, ja, dat de Heere om Christus wil voor zijn kerk wil zorgen, vrijspraak wil geven van straf en oordeel. Even diezelfde, die redder, die zaligmaker, die om hun behoud, om hun zaligheid wilde komen in een wereld verloren in schuld, die om hunnentwil ook zo door die wereldlijke rechter veroordeeld wilde worden en zo van God verlaten en verdrukt moest worden aan het kruis. Even dezelfde die zich daar voor een schuldig volk zo voor Gods aangezicht gesteld mag je verwachten als de rechter van het heelal. Hij zal komen. En wat betekent dat dan? Nou, lees maar wat de catechismus zegt. We volgen de catechismus maar heel eenvoudig wat hij dan zegt. Die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse heerlijkheid nemen zal. Dan moet je goed luisteren. Zijn en mijn vijanden, niet mijn vijanden. Je mag geen vijanden hebben. Je moet voor je vijanden bidden. Zegent hen die u vervloeken. Maar zijn vijanden, dat staat erop. De vijanden van Christus. Die tegen dat christelijk geloof zo zich opstellen. En dat worden ook mijn vijanden. Voel je wel? Zou ik niet haten die u haten, zegt de psalmdichter. Want dan voel je waar die vijandschap die in deze wereld zo duidelijk zich manifesteert. Maar dan zal hij zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Zal het woord maar met één zinnetje genoemd. Wat ernstig, gemeente. Wat ernstig. Mij met alle uitverkorenen. Ja, moet je goed luisteren. Uitverkorenen. Want als je Gods volk en kinderen vraagt, waar ligt nou je houvast in? Wat is nou de grond voor de zaligheid? Dan zullen er veel zeggen, in mijn geloof. Nee, fout. Dat zal niet in je geloof zijn. Dat zal niet in de mens zijn. Maar dan mogen ze altijd wijzen. Dat wordt zo wonderlijk, dat ze zeggen, ja, vanuit Gods eeuwige raad. Omdat er een God is die zondaren verkiest. Ik heb niet naar God gevraagd. En er is niemand die naar God vraagt. Maar dat hij nu vanuit dat soeverein welbehagen met zondaren van doen wil hebben. En dat hij de God is van de verkiezing. Oh, dat is het hart van het evangelie. Als dat niet zo was, dan was het afgelopen, gemeente. Maar daar ligt nou houvast in. En dan kun je zeggen, ja, dan moet alles wegvallen. En dan gaat het erom dat we zo mogen getuigen van die soevereine, die vrije genade. Zodat de Heere ook naar zulke wil omzien. En dan wordt het ook zo gezegd, dat geeft nou troost. Troost bij alles wat er op je afkomt. Dat we mogen weten, hij komt. Hij komt om de aarde te richten. Dat is de heerlijke troost, dat hij wederkomt. Hij heeft het beloofd. En dan zal de kerk er ook naar uitzien. Als het goed is. Want dat is de laatste trap, hè? Dat heb je toch goed gehoord vanmiddag. Het ging om de trap van de verhoging van Christus. Pasen, opstanding, hemelvaart, de tweede trap. De derde trap. Het zitten ter rechterhand Gods. En de laatste trap in de staat van de verhoging. Dat is dat hij wederkomt. Dat alle oog hem zal zien. En dat hij zal komen op de wolken. En dat hij zo voor zijn kerk zal zorgen. En dat hij ze thuis haalt. Uit alle geslachten, talen en naties. Zijn volk en kinderen vergaderd. Oh. Dan zeg je, dat is de heerlijke toekomst die er is. En dat mag ook het uitzicht zijn. Een blij vooruitzicht. En de keerzijde is in dat ene zinnetje. We kunnen de Heere wegdenken. We kunnen het zitten van hem op de troon wegdenken. We kunnen over die hemelse gaven die hij uitgiet wegdenken. En we verwachten die dag. We kunnen ook wegdenken. Maar vergeet niet dat alle ongeloof, alle bijgeloof, dat het vijandschap is tegen Christus. En vergeet ook niet dat alle stilzwijgen en aan hem voorbij gaan, dat het vijandschap is. Wat hebben de vijanden van Christus te verwachten? Wat hebben de vijanden van de christenen te verwachten? Vijandschap tegen de christenen is ten diepste vijandschap tegen Christus. Vijandschap die zich openbaart, ja, grof, bruut, zo met geweld, of ook heel fijn, heel verfijnd. Misschien wel heel beleefd. Ja, we respecteren dat, hoor. En het kunnen ook heel vroom. Dat zo, maar het is vijandschap hoor. Ze hebben niet minder te verwachten dan de eeuwige verdoemenis. Daarin zal Christus hen werpen. Maar dat mag ook heerlijk klinken, de andere zijde. Mij en alle uitverkorenen tot zich zal nemen, want daar wil de catechismus mee eindigen, in de hemelse blijdschap en heerlijkheid. Een blij vooruitzicht dat mij streelt. Daarom klinkt ook van Christus wegen dat appel, dat gebed. Laat u met God verzoenen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo komen we tot u aan het einde van de diensten van vandaag. We zeggen uw naam dank dat u ook vanavond ons wilde wijzen op hem die in de hemel is om zich daar te bewijzen als het hoofd van zijn kerk. Heere, wil gij zo ook dat bewijs voor ons doen zien en verstaan, dat het ook troost mag bieden in alle droefenis en kruis en vervolging. Heere, geef dan ook dat de waarschuwende stem die daarin zo duidelijk klinkt, want gij komt om de aarde te richten. En u weet dat er ook velen zijn die juist er zo tegenop zien. Wie zou ook niet met huiver vervuld worden als we dat op ons af zien komen. Dat dan ja de scheiding zal plaatsvinden tussen bokken en schapen. Dat er scheiding zal komen doordat u ook zal komen als de rechter om zo te plaatsen aan uw rechterhand, de uitverkorenen, en aan de linkerkant de vijanden. O Heere, nu mag vandaag nog klinken die roepstem. En als we dan denken dat het ook de laatste trap is in de staat van de verhoging als Christus wederkomt, o, zouden we dan die zalig maken? Dan ook niet verwachten? Dan kunnen we alleen verwachten als we dat mogen weten en dat mogen kennen. Dat Hij ook onze, dat Hij ook mijn zaligmaker is. Die zich om mijnent wil voor dat gericht Gods gesteld heeft. Heere, laat dat ook zijn, het houvast van al uw volk en kinderen. En dat er zo uitzicht mag zijn. Ook in de omstandigheden van deze tijd. Heere, wees gij de naprediker van uw woord. Gedenk heel de gemeente, jongeren, ouderen. Wij vragen het u alles in de vergeving van onze zonden. Om Christus wil alleen. Amen. Onze slotzang is uit de berijmde gebed des Heren, het derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer, regeer ons door uw geest en woord. Het berijmde gebed des Heren, het derde vers. Tot God en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.